Goedenavond. Deze woensdagavond gaan we verder met de geschiedenissen van Lot. Ik wil samen met u lezen uit Genesis 19 en ik lees de versen 12 tot en met 29. Toen zei die mannen tot Lot, wien hebt gij hier nog meer? Een schoonzoon, of uw zonen, of uw dochteren, en allen die gij hebt in deze stad, breng uit deze plaats. Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heren, en de Heere ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Toen ging Lot uit en sprak tot zijn schoonzonen, die zijn dochteren nemen zouden, en zeide, maakt u op, gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende. En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende, maak u op, neem uw huisvrouw en uw twee dochteren die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid deze stad niet omkomt. Maar hij vertoefde. Zo grepen dan die mannen zijn hand en de hand zijner vrouwen, de hand zijner twee dochteren, om de verschoning des Heren over hem. En ze brachten hen uit en stelden hen buiten de stad. En het geschiedde, als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide hij, behoud u om uw levens wil. Zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte, behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. En Lot zeide tot hem, nee, maar toch, Heere, zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen, en gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt, die gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te behouden bij het leven, maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleven en ik sterven. Zie toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten, en zij is klein, laat mij toch derwaarts behouden worden, is zij niet klein, opdat mijn ziel leven. En hij zeide tot hem, zie, ik heb uw aangezicht opgenomen, ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeren waarvan gij gesproken hebt. Haast, behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen, totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam van die stad Zoar. De zon ging op boven de aarde, als Lot te Zoar inkwam. Toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en over Gomorra regenen, van de Heere uit de hemel, en hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte en alle inwoners deze steden, ook het gewas van het land. En zijn huisvrouw zag om van achter hem, en zij werd een zoutpilaar. En Abraham maakte zich deszelfden morgens vroeg op naar de plaats waar hij voor het aangezicht des Heren gestaan had, en hij zag naar Sodom en Gomorra toe en naar het ganse land van die vlakte, en hij zag en ziet, er ging een rook van het land op, gelijk de rook van een oven. En het geschiedde, toen God de steden deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht, en hij leidde Lot uit het midden deze omkering, in het omkeren die steden waarin Lot gewoond had. Vanavond en nog een keer, de volgende keer, hopen we de geschiedenissen van Lot af te ronden. Maar het is opvallend, dat hebben we gelezen net, het laatste vers, dat God gedacht aan Abraham. Dat is een opmerkelijk gegeven. Lot werd bevrijd van het oordeel, omdat God aan Abraham gedacht. Dan moeten wij denken aan Abrahams voorbeden voor Sodom. God redt niet om, maar nooit zonder het gebed. God gedacht aan Abraham, die bad dat de rechtvaardigen toch niet met de goddelozen zouden omkomen. We kunnen dat lezen in hoofdstuk 18. En in de weg van het gebed had de Heere aan Abraham toegezegd, de stad, ja de hele stad te zullen sparen, zelfs al zou hij, de kenner van de harten, er slechts 10 vinden die door Abraham met rechtvaardigen worden betiteld. Personen die in ieder geval niet aan Sodoms gruwel konden meedoen, net als Lot. Het gaat Abraham in zijn gebed niet zozeer om de redding van zijn neef, dat ook wel natuurlijk, of om de redding van de andere rechtvaardigen, maar het gaat hem ten diepste om de handhaving van het recht. Daarom zegt hij ook, zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Maar als Abraham op de morgen van het oordeel de vlakte overziet, weet hij genoeg. En weet hij dat er zelfs geen 10 mensen in de steden woonden, die afkerig waren van de heersende zonde. De rechtvaardige Lot, zoals Petrus zegt, is uitgeleid omdat God aan Abraham gedacht. Abrahams gebed was dus niet zonder vrucht. Wij moeten ook bidden voor onze naasten, de wereld in haar grote noden. Maar Lot is niet gered vanwege zijn rechtvaardigheid of vanwege zijn afkeer van de zonde. Nee, God heeft recht gedaan. Dat was wat Abraham vroeg en dat heeft God ook gedaan. Er was grond voor Lots redding. Al lag die grond, zoals we nog zullen horen, niet in Lot, maar in de God van Lot. Hij die het recht bemint. God gedacht aan Abraham, omdat die in voorbeden de Heere gesmeekt had recht te doen. God verlost en bevrijdt arme zondaren van het oordeel, maar nooit ten koste van zijn heilig recht immers. De omkering van Sodom geschiedde naar heilig goddelijk recht. Hij moet de zonde straffen. Maar ook Lots bevrijding geschiedde naar datzelfde heilige en onkreukbare recht. Dus het is niet zo dat alsof God de zonde van de een, Sodom, straft, en die van de ander, Lot, over het hoofd ziet. Nee, dan komt Gods heilig recht in het gedrang. Maar wat is de oplossing? Hier komt de grote voorbidder voor onze aandacht, de Heer Jezus Christus. Waarom kwam Hij naar de aarde? Om zondaren zalig te maken. In deze weg, in de weg van verzoening door voldoening. De Heer Jezus kwam om Gods recht te handhaven en om de rechtvaardige straf van al de zijnen te dragen. Want ook Gods kind verdient het om omgekeerd te worden, vraag het maar eens aan ze. Lot is in zichzelf niet beter, door welke sodomiet dan ook. Want er is van nature niemand die God zoekt. De Heer Jezus heeft zich gegeven in oneindige zondaarsliefde. Maar vergeet niet dat Hij bovenal Gods eer, recht en wet lief had. Hij wist dat God de zonde moet straffen, want God heeft het recht lief en als borg en middelaar heeft Hij ook het recht lief. En verloste Hij zondaren maar in de weg van het recht. De Lots worden behouden om Jezus wil. En dat betekent ook volkomen en voor eeuwig. Ja, met handhaving van Gods recht, maar ook uit vrije en soevereine genade, en bovenal tot de eer en roem van Gods grote naam. Voor wie niet zalig kan en wil worden ten koste van Gods eer, is de Heer Jezus dus een volkomen zaligmaker. Lot is uitgeleid, hebben we gelezen. Dat wil in de eerste plaats zeggen dat hij er niet zelf uitliep, hij is uitgeleid. Niet uit eigen beweging ging hij eruit, wat is dat toch erg. Hij moest er als het ware van losgescheurd worden. Hij riep zijn schoonzoons op om te vluchten, dat zullen we dan straks nog wel even horen, maar geloofde dat het werkelijk gebeuren zou. Toch? Anders zeg je dat niet. Hij geloofde de engelen en toch lezen we, hij vertoefde. Hij aarzelde nog. Ja, misschien was er tegenstand en ongeloof bij vrouw en kinderen. Misschien dacht ook Lot aan zijn huis, zijn vee, zijn bezittingen. Maar juist nu het erop aankomt, aarzelt hij. Sodom verlaten is een offer. Het offer is zo zwaar. Hij moet alles verlaten. Hij moet volkomen breken met Sodom en alles opgeven. Dat moeten wij ook leren. Als de dood komt, als het laatste oordeel aanbreekt, dan moet er al een scheiding tussen ons en de wereld plaats hebben gevonden. Gods kind heeft van nature hetzelfde hart als ieder ander mens. Want Lots vrouw kon er ook niet van loskomen. Zij keek tegen het uitdrukkelijk bevel van de Heere toch om. Straks meer erover. Lot wordt uiteindelijk met dwang buiten Sodom gezet. De engelen grepen hem en de zijnen bij de hand. Sodom en al zijn bezittingen trokken ook, maar de engelen waren machtiger. De Heere is machtiger. De Heere trok ook. Hij trok er vandaan, eruit. In dit gedeelte komt dus duidelijk naar voren dat een mens, als het erop aankomt, maar aan het tegenwerken is. En wat is een mens dan toch ook dwaas? Als de Heer in zijn goedheid niet werkte, geen vlees zou behouden worden. Dit mag ons niet zorgeloos en lijdelijk maken, maar moet ons te dieper doen verstaan hoe diep we gevallen zijn en afgedwaald. Lot werd gered om de verschoning des Heeren, hebben we gelezen. Dat betekent dat God besloten had Lot te sparen in zijn goedheid, sparen de hand van de Heere. En Mozes gebruikt hier Gods verbondsnaam, Heere, om aan te geven waar in feite de grond lag van Lots redding. Die lag in Gods eenzijdige verbondstrouw, in en om Christus wil. Dat God een mens moet trekken wijst op onze onwil en onmacht, maar ook op zijn liefde en macht. Dat is nou juist het evangelie, blijde boodschap voor een in zichzelf onwaardig mensenkind. Het uitstellen, het is gevaarlijk. Lot was zich ervan bewust dat er gevaar dreigde, en zo zijn er ook mensen in de kerk die een zekere ongerustheid kennen bij tijd en wijlen, maar het toch alles op zijn beloop laten. Een sterfgeval, een ongeluk, een ramp kan ons voor een ogenblik stilzetten. Maar even later vervolgen we onze weg weer. Het brengt ons niet tot God. Of we maken misbruik van dingen die in zichzelf waar zijn, zoals God moet het doen. Ja, maar het gebeurt heel vaak dat het ons er niet hindert als dat gebed niet wordt verhoord. God moet het doen. Het hindert ons dan in het geheel niet als God het vandaag niet doet. Nee, dat zijn allemaal uitvluchten. Vertoeven is een veel voorkomend kwaad. Maar zeker ook als we jong zijn. We neigen er gemakkelijk toe de leugen te geloven dat we nog tijd genoeg hebben. En de aantrekkelijkheid van de zonde, de dingen van de wereld en de zorgvuldigheden van het leven, zoals de Heer Jezus dat zo mooi zeggen kan, houden de mensen dikwijls van af zich te bekeren, zich af te keren van de wereld en zich heen te keren naar de Heer. We vertoeven zo gemakkelijk. We wachten nog even. Maar het kan zo te laat zijn. Want er is maar één schrede tussen ons en de dood. De boodschap luidt eenvoudig, behoud u om uw levenswil, haast u en behoud u daarheen. Ja, de engelen maanden Lot dus ook zijn familie te waarschuwen, dat hebben we ook gelezen. Die deelden om Lot in het voorrecht gewaarschuwd te worden, om tijdig het verderf te ontkomen. Lot trommelt onmiddellijk zijn aanstaande schoonzoons uit bed. In die nacht, maak u op, gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze plaats verderven. Dat is een ernstige waarschuwing, maar ook een welmenende uitnodiging. Ook deze jongens worden nog gemaand om zich te bekeren. God heeft geen lust in de dood der goddelozen. Maar zijn aanstaande schoonzoons geloven hem echter niet. Ze denken dat Lot aan het schertsen is. Ze leefden in het klimaat van pret en grappenmakerij. Levensernst is hen vreemd. Of ze Lot, hun schoonvader, nu voor het eerst pas zo ernstig zien, en Lot daarom niet geloven, is ook niet te zeggen, maar we zullen in alle liefde geloven dat Lot ook meer waarschuwde voor het kwaad. Wie gekweld wordt door het kwaad kan immers zijn mond niet houden. Lot had toch eerder ook gezegd tegen de inwoners van Sodom, mijn broeders doet toch geen kwaad? Maar hoe het ook zij, de twee schoonzoons kruipen er weer lekker in. Lot wordt oud, hebben ze misschien gedacht. Vreemd, die godsdienstige mensen. Maar toen ze even later door het hemelvuur werden gewekt, was het voor eeuwig te laat. Waarom werden die steden omgekeerd? Dat was vanwege de zonde, uiteraard. Het is duidelijk dat de mannen van Sodom in hun begeerte om die gasten van Lot aan te randen, leefden in de praktijk van de homoseksualiteit. De praktijk, ze praktiseerden het. Maar dat is niet het enige kwaad geweest. Die lichtvaardig tegen het ene gebod zondigt, neemt de andere geboden even min serieus natuurlijk. Spotten ze niet met de hoogstaande Oosterse gastvrijheid? Ze waren ook potentiële moordenaars. Ze wilden toch immers Lot meer kwaad doen dan die mannen, zeiden ze eerst. Genesis 18 vertelt ons in eenvoudige woorden de bedoeling van God. Hij kwam naar beneden om eens polshoogte te nemen. Of het inderdaad zo erg was als de opklimmende stank der zonde al deed vermoeden, ja. Zo wordt het in de Bijbel uitgedrukt om ons ervan te doordringen dat Gods oordeel rust op de allerbeste wet en hij doet niet zomaar wat, hij straft niet lichtvaardig en ondoordacht, zoals onder mensen voorkomt, maar hij is volkomen rechtvaardig. Hoofdstuk 19 toont aan dat Sodom inderdaad diep gezonken was. Het is alsof het heilig blad onszelf vraagt of Gods oordeel nu niet billijk of rechtvaardig was. En moeten we dan iets zeggen, Heer, uw oordeel is rechtvaardig? De omkering van de goddeloze steden daar in die tijd zegt ons in de eerste plaats hoe God denkt over de zonde en ten tweede wat de wereld te wachten staat op de dag van het oordeel, zoals Petrus zegt in 2 Petrus 3. God heeft de steden eerst gewaarschuwd door middel van de oorlog, waarover we vorige keer hoorden, en de bevrijding van de steden en dat God zo zijn langmoedigheid en geduld toonde. Lot waarschuwde hen, dat is ook nog gebeurd, en ze zijn ook nog eens plotseling verblind geweest, ook een bovennatuurlijk wonder, ook een waarschuwing. En ze konden toen de deur van het huis van Lot niet vinden, ze werden geconfronteerd met de Allerhoogste, met een grote macht. Lot waarschuwde bovendien zijn familie, in één woord, dat waren allemaal blijken van geschonken genadetijd. En de Heere toont in het gedurig voortbestaan van de wereld hoe groot zijn langmoedigheid, zijn geduld is. Er is goed, ja nodig hoor, om ook in ons eigen leven de roepstemmen na te gaan en boven dat alles de kostbare genadetijd te benutten door daadwerkelijk Gods genade te zoeken. Als God vandaag eens, om in de beeldspraak van de tekst te blijven, als God vandaag eens nederkwam om te bezien hoe het in onze levensstad, in onze levens gesteld is, laat ons de zonde vrezen, want als de maat vol is, wordt de stad omgekeerd. Gods langmoedigheid en geduld zullen een einde nemen. Als we Lot zo met zijn schoonzoons bezig zien, mogen we wel dankbaar zijn als we Godvrezende ouders hebben en grootouders, of mensen die ons voorgaan en die de Heer op onze weg heeft gebracht, mogen we wel dankbaar zijn voor de prediking waarin we altijd weer gewaarschuwd worden en vermaand worden ons te bekeren. Het is een voorrecht voor die schoonzoons van Lot geweest. En zo is het ook voor ons, een onschatbare waarde toch, dat we niet beter zijn dan anderen, dat de Heere nog tot ons komt met zijn woord en dat we nog vriendelijk gemaand worden om te vlieden van de toekomende toren. Laat ons beducht zijn voor de zonde der roekeloosheid. Het voortvaren in de zonde maakt een mens eigenlijk steeds roekelozer. En dat God niet met een lik op stuk beleid reageert op de zonde, maar nog uitstelt, dat is toch wel iets heel groots. Dat moet ons op de knieën brengen, om Gods genade, maar ook om Gods bewaring voor de zonde af te smeken. De omkering van de steden moet een vreselijke ramp geweest zijn. Het geschiedde in een oogwenk. Wat is God toch ontzettend machtig. Het laat ons zien dat straks aarde en hemel zullen vergaan door een wenk van Gods alvermogen. Dag van gramschap, van ellende als de wereld, wie zal het wenden, zal in vuur en vlammen enden. Ja, er is toch ook, zonder dat er zoiets gebeurt, maar één schrede tussen ons en de dood. Door het plotselinge oordeel kwamen de inwoners van Sodom in een eeuwige ellende terecht. Met de dode zee, waar geen leven meer mogelijk is, ik weet niet of u ook wel eens geweest bent, dat is ook een stille getuige. Het paradijs waar Lot eens zo naar lonkte, werd een massagraf. Als wij aan de dode zee denken, denken we aan een fijne reis met elkaar, als we het land Israël bezoeken, dan denken we aan de mogelijkheid dat we daar kunnen drijven en dat we niet zinken in de zee. Dat is heel opmerkelijk en een mooie en een aparte ervaring, maar breng het ons maar op de knieën. O God, wees mij zondaar genadig en bewaar mij dat ik niet voor eeuwig in de wateren van uw toorn weg zou zinken. De vrouw van Lot, ja, nog even iets over haar tenslotte. Bijna gered, zou je kunnen zeggen, en toch nog verloren. Ja, zij heeft Sodom dus wel verlaten, ze werd buiten de muren van de stad gezet, maar hoe kwam dat? Door de hand die de engelen haar gaven en die haar meetrokken. Maar haar hart bleef erachter. Dat was het punt. En daarom keek ze op een gegeven moment om. Duidelijk zien we hier het verschil dat genade maakt tussen de een en de ander. Lots vrouw is innerlijk vervreemd van haar man en genade en weigert met hem mee te gaan, weigert in zijn armoede te delen, nu hij alles verloor. Alles? Ja, Lot heeft niet alles verloren. Nee, hij had zijn God gelukkig niet verloren. Zijn ziel was gered voor eeuwig. Maar toen zij, de vrouw van Lot, omkeek, ging haar ziel wel verloren. Wat een aangrijpend getuigenis, waar ook de Heere Jezus nog naar verwijst, zie Lucas 17. Hij waarschuwt dus om aan die vrouw te denken, om niet in hetzelfde oordeel, dezelfde dwaasheid te vervallen. Dat omkijken was een overtreding van het gebod van God. Zo simpel lag het, God had gezegd, niet omzien, niet stilstaan. En dat betekent dat wij moeten vrezen voor het oordeel. Vrees voor het oordeel is het enige dat ons past, ontzag voor de hemelse majesteit en heerlijkheid en de heiligheid van God, opdat gij niet omkomt. Maar ja, toch, ondanks het bevel en ondanks de waarschuwing, stond ze stil en keek om. Niet om te zeggen, o Heere, wat bent u groot, wat bent u machtig, bent u heilig, wat is de zonde toch erg. Maar als ze gewaarschuwd worden door de Heere Jezus voor de vrouw van Lot, dan wil ik daarmee zeggen, waar ligt ons hart? Bij de dingen van de Heere, bij de hemelse dingen of bij de aarde, zijn we daar nog aan verkleefd. In zijn versteende, de vrouw van Lot, en is de eeuwen door een monument van de gerechtigheid van God geweest. En zo hebben we de geschiedenis van Lot tot nu toe gedaan, daar komen we nog één keer op terug. Maar ik denk aan het gedichtje van Leo Porst tenslotte, de blik gericht op gindse verte, de voeten voort naar het gebergte toe, niet rusten of gaan dwalen onderweg, al heb je dorst, al wordt het lichaam moe. Gaat voort, had immers het engelenwoord geklonken, want deze streek verwoest God met zijn vuur, vlucht heen naar het gindse rotsgebergte, en zie niet om in dit ontzaggelijk uur. Maar zoveel had zij daar nog moeten laten, zoveel waarin haar ganse hart nog lag. Och, zou het echt zoveel, zo heel veel schaden, als zij nog eenmaal op dat alles zag? Wanneer ons hart aan zoveel aardse zaken meer hangt dan aan de zaak van God, zal geen excuus ons eenmaal kunnen baten. Daarom gedenk de vrouw van Lot. Tot zover willen we ook nog om Gods zegen voor elkaar vragen. Het is toch immers een ernstig woord, Heer, als we zien dat er oordelen gaan over de ganse aarde tot de dag van vandaag toe, als voorspelen, als aankondigingen van het eindoordeel dat zal komen. Maar dat u dan ook maand om terug te keren tot u, om te vluchten tot de ark der behoudenis, zoals dat ook in de dagen van Noach mogelijk was. En wat is het een voorrecht dat wij mogen weten dat er een weg der ontkoming is. En dat u ons die voorhoudt, dat die weg ons gepredikt wordt. Als we niet hoeven te vragen, is er een weg? Want er is een weg. Ik ben de weg, zegt u, Heere Jezus Christus. Laten we u in uw rechtvaardigheid ook mogen billijken, Heere, maar ook in uw genade. U mogen te voet vallen om die onverdiende gunst bewijzen. Heb dank dat wij zo met elkaar weer even mochten spreken over deze oude en bekende geschiedenissen. We bidden om uw zegen over ons persoonlijk leven, over alles wat ons daarin bezighoudt, in moeite en verdriet en ziekte, in eenzaamheid. Gedenk ons als gemeente en geef dat we ook in deze tijd, waarin veel ons zorgen baart, mogen zien dat u nog dezelfde bent, u leeft, u regeert en u werkt ook uit genade allemaal, dat is waar, ook vandaag nog. Dat geeft ons hoop voor onszelf, voor het nageslacht, de opkomende generatie, maar ook voor ons allen. Heere, gedenk zo. En dank voor deze avond, wees ons verder zo nabij, dat we elkaar ook weer op deze manier een volgende keer weer mogen ontmoeten. Vergeef ons genadig onze zonden en hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Ik wens u alle Gods zegen toe en we hopen weer tot een volgende keer.